Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We verdiepen ons verder in de geschiedenis van Israël van eeuwen geleden. Het vertrouwen in de Heere God van mensen uit die tijd is vandaag nog een aanmoediging voor ons. De wonderen waar we over lezen laten zien met wat voor een machtige God we te maken hebben. Een God die in al zijn grootheid toch niet te groot is om naar ieder van ons persoonlijk om te zien. We lazen 2 Koningen 9 en 10. Deze hoofdstukken gaan over Jehu. Elisa stuurt een van de profeten om de legeroverste Jehu te zalven tot koning in naam van de Heer. En Jehu krijgt bij zijn zalving ook de opdracht mee vergelding te doen aan de familie van koning Achab. De tijd van Jehu wordt gekenmerkt door geweld. Hij doodt de koning van Israël en de koning van Juda die daar op bezoek was. De ijver van Jehu is spreekwoordelijk geworden. Hij citeert meermalen profetieën, maar hij gaat er op zijn eigen manier mee om. Jehu doodt alle overgebleven familieleden van Achab. En daarna gaat hij verder met de dienaren van Baal. Hij verwijdert elk spoor van de Baaldienst uit Israël. Het was de plicht van Israëls koningen om op te treden tegen afgoderij. En in bepaalde opzichten is het wel goed wat Jehu doet, maar de manier waarop hij handelt roept grote vragen op, met name over wat zijn motieven zijn. Ondanks het feit dat Jehu de Baaldienst had uitgeroeid en alle profeten van Baal had gedood, bekeert hij zich niet met zijn hele wezen tot de Heere, de God van Israël. Hij blijft de gouden kalveren van Jerobeam vereren. Jehu was een koning die zijn opdracht uitvoerde, maar helaas niet met zijn hele hart toegewijd was aan de Heere. Hij heeft 28 jaar over Israël geregeerd.
Na het verslag van Jehu's daden in 2 Koningen 9 en 10, gaan we in 2 Koningen 11 weer naar het tweestammenrijk, Juda. Daar trekt Atalja consequenties uit de dood van haar zoon Achasja. Atalja is een dochter van Achab en Izebel uit het tienstammenrijk Israël, het noordelijke rijk, en getrouwd met Joram. Na de dood van Joram regeerde Achasja totdat hij door Jehu werd gedood. Daarna ging Atalja zelf regeren. Atalja betekent letterlijk de Heere wordt verheven. Een naam die in tegenspraak staat met haar voorkeur voor Baal en haar handelwijze. Er zijn graven gevonden van koninginnen van Assyrië onder het noordwestelijke paleis in Nimrud, vlakbij het hedendaagse Mosul. Twee van de koninginnen zijn Jaba, de belangrijkste echtgenote van Tiglath-Pileser III, en Atalja, de hoofdvrouw van Sargon II. Het is mogelijk dat beide vrouwen afkomstig zijn uit Juda. 2 Koningen 11 vers 1 tot en met 3. Toen Atalja, de moeder van koning Achasja van Juda, hoorde dat haar zoon dood was, doodde zij al zijn kinderen, uitgezonderd zijn 1 jaar oude zoon Joas. Joas werd gered door zijn tante Jehoseba, een zuster van koning Achasja. Zij was namelijk een dochter van koning Joram, Achasja's vader. Zij haalde hem weg bij de andere kinderen van de koning, die zouden worden gedood, en verborg hem en zijn verzorgster in een bergplaats in de tempel. Zij bleven daar 6 jaar verborgen, terwijl Atalja over het land regeerde. Atalja brengt het hele koninklijke geslacht om en gaat zelf regeren. Vermoedelijk zijn er niet zoveel nakomelingen vermoord, omdat oudere broers van Achasja al weggevoerd en gedood waren door plunderende Arabieren, en Jehu 42 familieleden van Achasja had gedood. De motieven van Atalja, de koninginmoeder, worden niet meegedeeld. Wilde ze alle potentiële kroonpretendenten uitschakelen, of het huis van David vernietigen, of de Baaldienst bevorderen. In ieder geval onderneemt zij deze lugubere actie. Ook over de inhoud van haar regering wordt niets meegedeeld. De gebruikelijke formuleringen ter introductie of afsluiting van de regering ontbreken, wat moet onderstrepen dat zij onwettig aan de macht is gekomen. Uiterlijk lijkt het erop dat er een einde is gekomen aan het huis van David. Ondanks de belofte aan David dat er altijd een nazaat uit zijn familie op de troon zou zitten. Die belofte wordt in 2 Koningen 11 niet genoemd, maar wel in 2 Kronieken 23. Het was weer een poging van Satan om het nageslacht van David uit te roeien. Want dan kon de Messias, de redder van de wereld, Jezus Christus, niet worden geboren. Door de eeuwen heen heeft de duivel steeds geprobeerd de Joden uit te roeien. Maar wat de Heere heeft beloofd, gaat altijd gebeuren. Zo ook in deze situatie. Jehoshaba neemt Joas, een zoon van Achasja, stiekem weg uit de groep van koningskinderen die zouden worden gedood. Bijna is de lamp van David uitgeblust. Jehoshaba is een dochter van koning Joram en een zuster van Achasja. Zij kan een halfzuster zijn, omdat het onwaarschijnlijk is dat ze een dochter is van Atalja. Volgens 2 Kronieken 22 vers 11 is ze getrouwd met de hoge priester Jojada en een dergelijk huwelijk zal Atalja niet gauw hebben toegestaan. Bovendien gaat Jehoshaba met haar daad nadrukkelijk in tegen Atalja. Vermoedelijk is ze een dochter van een andere vrouw van Joram. In ieder geval is ze een tante van Joas en redt ze haar neefje. Deze Joas moet niet verward worden met een naamgenoot die later koning van het tienstammenrijk wordt, een kleinzoon van Jehu, 2 Koningen 13. Jehoshaba brengt Joas en zijn verzorgster in een bergplaats in de tempel. In de Hebreeuwse grondtekst staat letterlijk in de kamer van de bedden. Dat kan een aanduiding van een slaapkamer zijn, maar daar zouden Joas en zijn verzorgster al snel zijn ontdekt. Vermoedelijk is een opslagplaats of bergplaats bedoeld waar weinig mensen komen. Het was een tijdelijke schouwplaats, want het volgende vers geeft aan naar welke woning Joas wordt overgebracht. In 2 Koningen 11 wordt het huwelijk van Jehoshaba met Jojada, de hoge priester, niet vermeld, maar wel verondersteld. Het hoge priesterschap van Jojada kan worden opgemaakt uit 2 Koningen 12 en 2 Kronieken 24. Joas komt uiteindelijk in de woning van de hoge priester terecht. De woning was een onderdeel van het tempelcomplex. Volgens 2 Kronieken 24 hebben zonen of aanhangers van de goddeloze koningin Atalja heilige voorwerpen uit de tempel gehaald en voor de Baaldienst gebruikt. Ondanks dat kon de tempeldienst toch doorgaan. Gedurende 6 jaar blijft Joas bij Jehoshaba verborgen. 2 Koningen 11 vers 4. In het 7e regeringsjaar van koningin Atalja riep de priester Jojada de officieren van de paleiswacht en de koninklijke lijfwacht bij zich. Hij ontmoette hen in de tempel van de Heere, liet hen geheimhouding zweren en toonde hun de zoon van de koning. De hoge priester Jojada maakt zijn plannen bekend aan de officieren van de paleiswacht en de koninklijke lijfwacht. In het uitgebreidere verslag in 2 Kronieken 23 worden 5 legerofficieren genoemd, die vervolgens levieten en familiehoofden naar Jeruzalem roepen. Jojada gaat zorgvuldig te werk. Hij zoekt steun bij de militairen en laat een eed van geheimhouding afleggen. De zoon van de koning is de zoon van de overleden koning Achasja. Atalja wordt in de aanduiding overgeslagen. 2 Koningen 11 vers 5 tot en met 8. Daarna gaf hij, Jojada, de volgende instructies. 1/3 van hen die op de Sabbat dienst hebben, moet het paleis rondom bewaken. De anderen moeten de wacht houden bij de tempel. Ga met de wapens in de hand rond de koning staan en dood ieder die door het cordon tracht te breken. blijf onder alle omstandigheden bij hem. Jojada geeft bevel de groep bewakers in drieën te splitsen. Het eerste deel van de groep die op de Sabbat dienst doet, moet de wacht betrekken bij het koninklijk paleis. De anderen moeten de wacht houden bij de tempel. Dat wil zeggen, de tweede groep staat bij de poort Seur en de derde bij de poort achter de koninklijke garde. Deze drie groepen moeten de wacht houden. De twee laatste groepen, die op de Sabbat vrijaf krijgen en klaar zijn met hun dienst, houden in de tempel de wacht bij de koning. Zij moeten hem met hun wapens beschermen. Wie binnendringt, moet ter dood worden gebracht. In het voorafgaande gaat het over paleiswachten. Om onderlinge gevechten te voorkomen, moesten die ingeschakeld worden. In 2 Kronieken 23 gaat het ook over priesters en levieten. Iedere tempelafdeling moest een week dienst doen en werd op de Sabbat gewisseld. Door de wisseling op de Sabbat was er een veel groter aantal aanwezig dan op andere dagen. Waarom deze zware bewaking? Omdat het leven van Joas nog geen stuiver waard is als Atalja in staat zou zijn hem in handen te krijgen. Ze zou hem zonder pardon laten doden, hoewel hij haar kleinzoon was. Atalja was even harteloos als Izebel. De officieren voerden de aanwijzingen van Jojada uit en zo werd de kleine Joas goed beschermd totdat hij aan het volk kon worden getoond. 2 Koningen 11 vers 11 en 12. De wachters stonden met de wapens in de hand aan de voorzijde van het heiligdom. Vanaf de rechter vleugel tot aan de linker vleugel en omringde het altaar dat vlak bij Joas schuilplaats stond. Jojada liet de jonge prins tevoorschijn komen, zette hem de kroon op het hoofd, gaf hem een exemplaar van het wetboek in handen en zalfde hem tot koning. Iedereen applaudisseerde en schreeuwde, lang leve de koning! Een grote dag voor het tweestammenrijk, het zuidelijke koninkrijk, om weer een nakomeling van David tot koning te kronen. 2 Koningen 11 vers 13 en 14. Het lawaai drong ook door tot Atalja en ze rende de tempel binnen. Daar zag ze de nieuwe koning naast de pilaar staan, zoals gebruikelijk was bij een koning, omringd door haar lijfwacht en vele trompetblazers. Het aanwezige volk danste van blijdschap en blies op de trompetten. Verraad, verraad, schreeuwde zij en begon haar kleren te scheuren. Zorg dat ze hier wegkomt, riep Jojada de officieren van de wacht toe. Dood haar niet hier in de tempel, maar sla ieder neer die probeert haar te hulp te komen. Ze sleepte haar naar de paleisstallen en doodde haar daar. Jojada had al eerder gezegd dat Atalja niet in de tempel mocht worden gedood. Ze wordt gevangen genomen en weggeleid door de ingang voor de paarden bij het paleis. Daar wordt zij ter dood gebracht. De verdrijving van Atalja nam de donkere wolken weg van boven het tweestammenrijk. Er was weer een nieuwe koning, maar de kleine jongen moest nog door raadgevers worden begeleid. Eén van hen was Jojada. 2 Koningen 11 vers 17 tot en met 21. Jojada sloot een verbond tussen de Heere, de koning en het volk, waarin zij beloofden voortaan het volk van de Heere te zijn. Ook zorgde hij voor een overeenkomst tussen de koning en zijn onderdanen. Daarna begaf de hele menigte zich naar de tempel van Baal, om die met de grond gelijk te maken. Ze braken de altaren af, sloegen de beelden kapot en doden Mattan, de priester van Baal, voor zijn eigen altaren. En Jojada stelde opzichters aan over de tempel van de Heere. Daarna leidde hij samen met de officieren, de wachters en alle anderen de koning vanuit de tempel via het wachtverblijf naar het paleis. En zo nam Joas plaats op de koningstroon. Iedereen was blij met de gang van zaken en de stad kwam weer tot rust na de dood van Atalja. Joas was 7 jaar toen hij koning werd. 2 Koningen 11 is zeer beknopt over de onwettige regering van Atalja en vermeldt alleen haar wreedheden. Daarentegen wordt tot in detail verteld hoe een geredde zoon uit het oude koningshuis op de troon komt. De invloed van de Baaldienst wordt tegengegaan, maar keer op keer zal die invloed toch weer te merken zijn in de latere geschiedenissen. En uiteindelijk wordt dit de oorzaak van de ballingschap. Een kind gered uit de handen van moordenaars brengt redding, een motief dat ook bij Mozes en bij Jezus aanwezig is. In 2 Koningen 11 wordt de lijn van het verbond met David doorgetrokken. Ook al kan er een tijd de klacht zijn, waar zijn nu de blijken van uw genade, Heere? U hebt die eens aan ons toegezegd, zelfs met een eed aan David gezworen. Psalm 89, vers 50. Dan nog blijft God trouw en vroeg of laat zal dat blijken. In het volgende hoofdstuk, 2 Koningen 12, behandelen we de regering van Joas en zullen we zien dat Jojada, de hoge priester, als regent de leiding in handen heeft. Het is het begin van een geestelijke beweging die we een opleving of een reformatie kunnen noemen. Op dit keerpunt in de geschiedenis van de koningen van Juda en Israël is het goed om een globaal overzicht te geven van alle koningen die in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen voorbij komen. In totaal hebben 19 koningen over het noordelijk koninkrijk, het tienstammenrijk Israël, geregeerd. Het zuidelijk koninkrijk, het tweestammenrijk Juda, werd door 20 koningen geregeerd. Onder de 19 koningen die over Israël regeerden, was er niet één die als een goede koning kan worden gekenmerkt. In Juda waren er van de 20 koningen maar 10 die als goed worden aangeduid. Tijdens de regering van 5 van deze 10 koningen ontstonden 5 perioden van hervorming en bloei. Die gebeurtenissen waren ingebed in een geestelijke opleving. Het waren korte periodes van verademing, maar ze hielden de vuren van de altaren brandende, die in de andere tijden waren uitgedoofd. De Heere laat zijn volk niet in de steek. Er is een terugkeer naar het woord van God en een terugkeer naar de dienst van God. Toen gaf de Heere weer zegen en voorspoed, zoals hij van tevoren had beloofd en voorzegd. Luisteraar, ook in onze tijd zal een terugkeer naar Gods woord een geestelijke opleving teweeg brengen. Gods beloften zijn vandaag niet verlopen of veranderd. Jezus zegt in Johannes 7, vers 38, er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen, als u in mij gelooft. Als u daarnaar verlangt, als u dorst hebt, kom dan bij hem om te drinken. 2 Koningen 12, vers 1 tot en met 3. 7 jaar nadat Jehu koning over Israël was geworden, werd Joas koning over Juda. Hij regeerde 40 jaar over Jeruzalem. Zijn moeder heette Sipja en was afkomstig uit Beersheba. Joas deed wat goed was, zolang Jojada, de hoge priester, hem met raad en daad terzijde stond. Toch ruimde ook hij de offerplaatsen op de heuvels niet op. De mensen bleven daar gewoon offers en reukwerk verbranden. Joas doet wat recht is in de ogen van de Heere, in de periode dat de priester Jojada hem onderwijst. Een uitspraak die de vraag oproept wat er daarna gebeurde. We lezen het niet in 2 Koningen 12, maar wel in 2 Kronieken 24, vers 17 en 18. Maar na de dood van Jojada kwamen de leiders van Juda bij koning Joas om hem te eren. En zij verleidden hem ertoe de tempel van de god van hun voorouders de rug toe te keren, en in plaats daarvan schandelijke afgodsbeelden te gaan vereren. Daarom richtte de toorn van God zich opnieuw op Juda en Jeruzalem, vanwege de schuld die zij op zich hadden geladen. Een geestelijke opleving betekende niet dat iedereen was teruggekeerd naar de Heere. Velen offerden nog steeds op de offerplaatsen op de heuvels. 2 Koningen 12, vers 4 en 5. Op een dag zei koning Joas tegen de priesters: het tempelgebouw moet nodig worden opgeknapt. Steeds als iemand iets voor de Heere komt brengen, zowel de vaste bijdrage als een bijzondere gift, moet het worden gebruikt voor de herstelwerkzaamheden. Als bijzonder feit uit het leven van Joas wordt zijn initiatief genoemd tot herstel van de tempel te Jeruzalem. De koning had een belangrijke rol in de stichting en het onderhoud van de tempel. Dit is ook bij andere volken in het oude Midden-Oosten het geval. De motieven voor het herstel worden hier niet genoemd. Ze kunnen variëren van oprechte liefde voor de Heere tot het verhogen van eigen aanzien en het verwachten van voorspoed. De lotgevallen van de tempel zijn belangrijk in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen en worden daarom uitvoerig vermeld. We zullen het later in het vervolg ook lezen. In 2 Koningen 18, de centralisatie van de eredienst in de tijd van Hiskia, en in 2 Koningen 22, de restauratie en reformatie in de tijd van Josia. Blijkbaar is nu in 2 Koningen 12 de tempel bouwvallig geworden en zijn er herstelwerkzaamheden nodig. Joas gebiedt de priesters al wat van de heilige gave aan geld in het huis van de Heere gebracht wordt, te besteden aan de renovatie. Het betreft het geld dat volwassen mannen moesten geven, het geld waarop ieder bij lossing wordt geschat en de vrijwillige gaven. 2 Koningen 12 vers 6 tot en met 8. Maar in zijn 23e regeringsjaar was de tempel nog steeds niet opgeknapt. Joas riep Jojada en de andere priesters bij zich en vroeg, waarom hebt u niets aan de tempel gedaan? Gebruik vanaf dit moment de persoonlijke giften, die u van vrienden en bekenden krijgt, niet meer voor uw eigen behoeften. Alles moet nu worden gebruikt om de tempel weer in goede staat te krijgen. De priesters gingen ermee akkoord dat zij geen giften meer zouden aannemen en gaven de zeggenschap over de restauratie uit handen. Na hun antwoord komt Joas met een nieuwe regeling. Zij mogen geen geld meer aannemen, maar moeten het direct afstaan voor het herstel. 2 Koningen 12 vers 9. De priester Jojada boorde een gat in het deksel van de kist en plaatste die aan de rechterkant van het altaar bij de ingang van de tempel. De priesters, die wacht hielden bij de deur, deden daar alle giften van de mensen in. De nieuwe regeling werkt goed en na verloop van tijd blijkt er veel geld in de kist te zitten. In de verzen 10 tot en met 16 wordt verteld dat de hoge priester en de boekhouder van de koning de zaken verder regelen. Ze wegen het geld af en doen het in zakken. Het afgewogen geld stellen zij ter hand aan de bouwopzichters over de tempel en die betalen het uit aan de arbeiders die aan de tempel werken. Ook besteden zij het voor het aankopen van de benodigde materialen. De inkomsten zijn volledig voor de restauratie en er worden geen voorwerpen voor het huis van de Heere van gemaakt. Volgens 2 Kronieken 24 is het restant van het geld na de restauratie wel voor inventaris gebruikt. De opzichters worden niet gecontroleerd, want ze zijn betrouwbaar. Het geld dat werd geschonken voor schuld en zondoffers wordt niet voor de tempel van de Heere bestemd, dat bleef voor de priesters. 2 Koningen 12 vers 17 en 18. Ongeveer in die tijd verklaarde koning Hazael van Syrië de oorlog aan Gat en nam de stad in. Daarna trok hij verder naar Jeruzalem om ook die stad aan te vallen. Koning Joas nam echter alle heilige voorwerpen die zijn voorouders, Jozefat, Joram en Achasja, de koningen van Juda, hadden gewijd, samen met wat hij zelf aan de Heere had gewijd, en al het goud uit de schatkamers van de tempel en het paleis, en stuurde dat naar Hazael. Die zag toen van verdere belegering af. Zonder overgang komt er ineens een mededeling over de aanvallen van Hazael. Vermoedelijk is het verband tussen dit en het vorige bericht het huis van de Heere. Na de restauratie van de tempel geeft Joas nu de tempelschatten weg. Hij probeert de koning van Syrië af te kopen. Een beoordeling van deze handeling ontbreekt. Maar in het licht van Deuteronomium 28 en 2 Koningen 13 kan het oprukken van Hazael alleen als een oordeel van de Heere worden gezien. In plaats van verootmoediging en bekering kiest koning Joas voor de diplomatieke weg en gebruikt hij de schatten van de tempel en het paleis om vrede te kopen. 2 Koningen 12 vers 19 tot en met 21. De rest van de geschiedenis van koning Joas staat beschreven in de kronieken van de koningen van Juda. Zijn officieren smeden echter een samenzwering tegen hem. Hij werd vermoord in zijn koninklijke residentie bij Millo, aan de weg van Silla. De moordenaars waren Josachar, de zoon van Simat, en Josabad, de zoon van Somer. Beide waren dienaren van de koning. Hij werd begraven op de koninklijke begraafplaats in Jeruzalem. Zijn zoon Amasja volgde hem op als koning. Het eind van Joas' leven is tragisch. Twee van zijn dienaren smeden een samenzwering en vermoorden hem. De reden voor de opstand wordt in 2 Koningen 12 niet genoemd. In 2 Kronieken 24 staat vermeld dat de profeet Zecharia, de zoon van de priester Jojada, koning Joas waarschuwde, waarna Zecharia op bevel van de koning werd gestenigd. In 2 Kronieken 24 vers 25 wordt deze moord vermeld als reden voor de samenzwering. Joas wordt begraven bij zijn vaderen in de stad van David. Zijn zoon Amasja wordt koning in zijn plaats. Joas wordt wel begraven in de stad van David, maar volgens 2 Kronieken 24 niet in de graven van de koningen. Jojada, de hoge priester, is daar wel begraven. Het Bijbelboek 2 Koningen gaat nu eerst verder met het 10-stammenrijk en beschrijft daarna de regering van Amasja. In de volgende uitzending lezen we 2 Koningen 13 tot en met 15.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432, 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.